Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Ja, goedenavond, Slamat Malam. Welkom bij Radio Oras. Deze zondag wordt de uitzending verzorgd door gastprogrammamaker Alexander Maust. Alexander is filmmaker en dus staat deze uitzending in het teken van film en documentaire. Te gast zijn Margie de Koning, artistiek directeur van de Movies That Matter Festival en actief filmmaker. En Sven Peetoom en Juliette Dominicus, makers van Indie Zwijgen. Alexander, aan jou de vloer.
Ja, en goede avond. Welkom weer bij Marquise en Oras. Ik heb hele speciale gasten voor jullie vanavond. Margie de Koning, die zit nu al links van mij te popelen om mij te gaan interrumperen. Dat zie ik
maar natuurlijk.
Uiteraard. En ik was hier net onderweg naartoe. In de tram kreeg ik een persbericht van ITVA. ITVA heeft er een fantastische filmzaal bij gekregen die gewijd gaat worden aan documentaire films en filmkunst en educatie. En ik wist ervan, want ik heb de crowdfunding gesteund destijds. En ik wist dat ze dat allemaal wilden doen. Ik ben er erg enthousiast over. Ook blij dat de filmkunst en de documentaire met name weer terug is in het centrum van Amsterdam. En specifiek in het Vondelpark, waar tenslotte ooit ons museum, een filmmuseum, stond. Wat nu verhuisd is naar Noord. En de belangrijke speerpunten in de programmering zijn talent, ontwikkeling en het aantrekken van een nieuw en jong publiek, zegt ITVA. Het Vondelpark paviljoen leent zich hier uitstekend voor. Ook past perfect bij de ambities van ITVA. Om zich te ontwikkelen van een jaarlijks festival in november naar een dagelijks bezoeken toonaangevend instituut voor de creatieve documentaire en documentaire makers. Andere gasten voor vanavond zijn Sven Peetoom en Juliette Dominicus. Ik heb jullie toch alweer een jaar geleden ontmoet hier in Pakhuis de Zwijger, waar we nu in de radiostudio's verkeren. En in het tweede gedeelte van de uitzending gaan we uitweiden over Indie Zwijger. Nadat we met Margie de Koning hebben gesproken over, mag ik zeggen, jouw festival? Of moet je zeggen jullie festival?
Jullie festival, jawel hoor. Dat lijkt wel. Ja, tuurlijk.
Want in een notendop, voor de mensen die nog nooit bij Movies That Matter zijn geweest. Wat is Movies That Matter?
Nou, Movies That Matter is, wat ik heel interessant vind, ooit ontstaan vanuit Amnesty International. En die dacht eigenlijk, als je mensen een film laat zien over mensenrechten, dat is een heel ander iets dan wanneer mensen een artikel lezen. Film. Laat mij in jouw wereld trekken. Laat mij jouw wereld beleven. En daar kan je een gesprek over voeren. En ze eigenlijk die ontzettende kracht van film. Dit is al 18 jaar geleden. Zo is iets van, ja, we moeten gewoon een festival beginnen. En dat hebben ze gedaan. 3 jaar lang in het Tropenmuseum met een paar films. En toen heeft de toen artistie of het algemeen directeur heeft toen bedacht, samen met de burgemeester, toen de burgemeester van Den Haag, hier is geen festival, misschien moeten wij dat in Den Haag doen, in de stad van vrede en recht. En toen is het een eigen stichting geworden, Movies That Matter. En sindsdien zit het in Den Haag. En daar is natuurlijk ook de ICC, het International Criminal Court. En omdat we, daar heb je natuurlijk ongelooflijk veel te maken met mensenrechten, behandeling van zaken. Dus was het eigenlijk een hele heldere keuze om daar naartoe te gaan. En dus in 15 jaar zit het in Den Haag en groeit het natuurlijk gestaag. En ik ben er pas 3,5 jaar, hè? Dus ik rust op schouders van velen, laten we dat zeggen. Niet alleen.
Nee. Hey, hoe ziet het dagelijkse leven van een festivaldirecteur er tegenwoordig uit?
Ja, dat ga ik je vertellen, want zoals ik geïntroduceerd heb, dat ik nog actief filmmaker was, nou, dat is überhaupt al heel lang geleden.
Ik bedoelde het in de zin van, als, oké, stel je bent filmmaker en je bent op een gegeven moment affilmmaker, dan blijf je meestal nog wel actief als filmmaker. En ik zie jou dus ook als iemand die misschien niet actief film maakt, maar wel als een actieve filmmaakster. Want filmmaker af ben je eigenlijk nooit. Een muzikant zegt van, stop maar met muziek maken. Dat gaat ook niet.
Nee, dat kan ook niet. Ik word nog steeds gevraagd om af en toe nog eens naar montage te kijken. Doe ik ook wel. Ik modereer natuurlijk op ITVA. Op het forum. En dan bereid je de filmteams voor op een pitch. En je bent bezig met aan het begin van een film heb ik wel gesprekken met mensen. Ik kom net uit Istanbul. Heb ik 2 dagen een pitch training, pitch beoordeling gedaan. Dus ja, dat klopt. Niet meer van achterkamer dat ik het zelf maak. Maar ik ben nu met heel veel films bezig, in feite.
Hoeveel hoeveel filmmakers melden zich aan bij Movies That Matter jaarlijks? En uit hoeveel landen komen zij?
Filmmakers niet, maar de films die wij krijgen zijn rond de 1200 per jaar.
Zo.
En daar kiezen wij rond de 60, 70 feature length. En 25 shorts. Dus er melden zich heel veel filmmakers aan door het hele jaar heen. En zeker als wij ons loket weer open gaan, dan zijn dat er heel erg veel. Dus wij zijn met een groot team. Hè? Maar we doen natuurlijk niet alleen het festival. Hè? We hebben misschien wel de grootste educatiepoot van alle filmfestivals in Nederland. We hebben dit jaar bijna 200.000 studenten, leerlingen bereiken wij.
Want jullie gaan de boer op, hè? En dat is dan ook in het tweede gedeelte van ons programma, als we Sven en Juliette ook gaan horen. Dan wil ik jullie eigenlijk een beetje met elkaar laten bekokstoven hoe je dat het beste kan doen. Want jullie zijn natuurlijk al een hele tijd bezig. Ja. En dat doe je dus niet alleen.
Wat wij natuurlijk doen, dat is educatie. We doen events en on-tour. We toeren het hele jaar door met de films ook. En wat ik ben gaan opzetten, omdat ik natuurlijk wel ontzettend uit de filmindustrie kom, over film en impact. Want toen ik kwam bij Movies That Matter, dacht ik, nou, een tweede ITFA Forum ga ik niet opzetten. Maar wel dat je merkt dat film steeds meer wordt gebruikt als middel om discussies aan te sturen en op te steren, of hoe je het wil noemen. En dus ben ik een pitching forum begonnen waar films van over de hele wereld hun impact plan pitchen. En je vroeg net hoeveel films, rond de 1200 films. En die komen letterlijk van bijna alle landen. Je kan het van Ethiopië tot Japan, tot Zuid-Amerika, tot Oost-West-Europa, overal vandaan.
Ja, hey, dit jaar heb je net afgesloten, hè? De openingsfilm was De Kleinkinderen van de Oost.
Ja.
Dat was geen persoonlijke keuze. Er was waarschijnlijk veel steun voor die film. In jullie
persoonlijke
team.
Keuze?
Nou, in de zin van
dat
het is
dat
niet
ik in
dat
mijn
eentje
stond tegenover het hele team. Nee, zeker niet. Nee. Het was wel een film. Ik had heel erg een heel proces een openingsfilm kiezen. Wat jij net vroeg, hoe is het om festivaldirecteur te zijn? Dan ben je natuurlijk het hele jaar bezig en nadenken over welke film zou dat moeten zijn? En wat speelt er op dat moment in de samenleving? Of wat is een open zenuw? En dan, ik wacht altijd redelijk lang met de. Ik heb altijd een aantal op het vinkentouw. En vorig jaar was het uiteindelijk Navalny.
Mm-hmm.
Niet wetende dat toen ik die eind januari koos, dat een maand later, 3 weken later, ontbrandde de oorlog. Dus dat was een samenloop die. We kunnen zeggen dat de samenleving ermee bezig was. En nu in het jaar van herdenking. En er was natuurlijk in mijn beleving in december wel echt heel veel misgegaan vanuit Wit-Nederland. Dat ik dacht, nou, het lijkt me goed als er zo'n film is. Vanuit hun perspectief. En ook vanuit wat ITWA zegt. Een nieuwe generatie, jongere generatie. Is dit een film waarvan ik hoop dat die aan zou slaan. En dat die discussie tussen de verschillende mensen.
Ja, want we hebben het over De Kleinkinderen van de Oost. Ja. Dat is een film van Daan van Sitters. En waarin hij zijn goede
niet alleen
vriend,
van Daan, en Younes.
Hij regisseert hem en natuurlijk van Younes Poulnaya. Ik heb ze allebei gevraagd voor vanavond. En ik denk ook dat we. Want jullie hebben de film natuurlijk ook gezien, Sven en.
Zeker.
We hebben hem allemaal dus hier aan tafel gezien. Dus ik denk dat het ook goed is dat we over de film praten zonder dat de maker erbij is.
Mm-hmm.
Want hij draait nu ook in de bioscoop trouwens. Ja. Je kunt hem gewoon bijna overal zien. Ik denk dat hij in 17 steden.
Het is ongelooflijk. Hij is in ontzettend veel steden,
meteen gewoon goed opgepikt en gedistribueerd.
Ja, en bij onze openingsfilm, hij was ook heel snel daar uitverkocht, maar alle voorstellingen en ook hij zat bij ons tijdens het festival, hebben we dan 8 satellietsteden en was hij ook continu uitverkocht.
Ja.
En zo'n film laat ik natuurlijk aan een aantal mensen zien. Van wat denken jullie, hoe staan jullie erin? Ons hoofd, Markom, dat mag ik zeker van hem zeggen, dat weet ik zeker. Die is. Zijn vader is van Molukse afkomst, zijn moeder van Curaçao. Dus ik zei, Ik heb niet, dan zeg ik, kan je naar de film kijken op een vrijdagochtend? En vrijdagmiddag, hoe was het? Zei hij, nou, ik heb 20 minuten voor me uitgestaard daarna.
Ja, zie je?
Omdat het niet wordt, we weten het allemaal wel, maar dan bespreken we het dan toch maar weer niet. Nou ja, mm-hmm. Dat is dus als je het hebt over de kracht mm-hmm. van film, of je het een goede, hè, er zijn verschillende meningen over deze film. Of je hem nou goed of minder goed. Voor mij was het heel erg belangrijk dat ik dacht, dit gesprek moet nu gevoerd worden. En dit is ook het moment. Het is natuurlijk, het zou altijd, hè, als ik naar jullie kijk, altijd het moment moeten zijn. Maar als er een moment is om hem nu aan te zwengelen en dat het ook breder wordt opgepakt, is nu.
Ja.
Omdat we in dit jaar van herdenking zitten.
Niet alleen herdenking, het is ook weer het jaar van jonge filmers die weer vooruit moeten. Want alleen maar terugkijken.
Maar als u
niet.
Uw verleden niet kent, dan kunt u het heden niet begrijpen.
En dat gaan we straks ook horen. En we hebben wat snippers uit de film. Sven, ja. Dankjewel voor wat audiofragmenten we gaan. Twee mensen horen, nee, drie moet ik zeggen, uit de film. Mij en Amara en de oud-oom van mij, Wil. En we gaan nu even luisteren naar een stukje muziek. En dan gaan we ons voorbereiden op ons gesprekje samen.
Yes.
Dit is het. Ja, dat was een prachtig stukje muziek. Universeel uit de film Bracca. Die is ook alweer 20 jaar oud.
Ja.
Geweldige film. Waarbij de makers de hele wereld overgaan. Een beetje ja, ook om onze andere gasten in te leiden. Jullie voorouders kwamen ook van heel ver. Sven, kun je iets vertellen over jezelf?
Tuurlijk. Ja, mijn grootvader, die heb ik het best gekend. Mijn grootmoeder, die was wel dementerend toen ik jonger was. Maar hij kwam van Bandung, dus van Nederlands-Indië. Mm-hmm. Ik heb een bruine huidskleur. Hij was een zeer bruine man. Alleen, we spraken nooit over Nederlands-Indië bij ons thuis. Mm-hmm. Ik ben een filmmaker, documentairemaker. En al vanaf jongs af aan jeukt het me om dit uit te zoeken. Wat is er daar gebeurd? Waar komt die man vandaan? En waarom heeft hij hier altijd over gezwegen? En dat hebben wij gedaan in onze film In Die Zwijgen. Niet mijn persoonlijke verhaal, maar bij proxy door andere mensen te volgen zijn we op zoek gegaan naar het In Die Zwijgen. Wat is dat? Waarom wordt er zo erg gezwegen over die geschiedenis? Die we ook in de Kleinkinderen van de Oost zien natuurlijk.
Ja. Nou, ik heb er al in 96 een film over gemaakt, over dit zwijgen.
Ja, het blijft leven en ook weer in onze generatie. Dus,
Juliette, wat mij interesseert, jij zit hier rechts van mij, Sven zit recht tegenover mij en Mark zit links. Wat was jouw persoonlijke motivatie om de film te willen maken en een rol te spelen? Dat is een best lastige combi. Dus je ziet jezelf op een gegeven moment terug in... Dus, hè, er worden drie vrouwen, jonge kunstenaars gevolgd. En zij is er eentje van. Maar ze is ook regisseur. Dat is echt
knap.
Ik hou er niet van om zelf in beeld te komen. Hoe is dat voor jou geweest? En jezelf terug te zien. Of terug te horen.
Het was nooit de bedoeling. De insteek van de film was om eigenlijk via drie kunstenaars te onderzoeken hoe dat zwijgen kan worden doorbroken. En hoe dat een rol speelt.
Ja, daar hebben jullie voor gecrowdfund. Hè? Ik heb trouwens ook gesteund. Hè? Dat is alweer twee jaar geleden. Dus, en een jaar geleden was die film af. Toen hebben jullie hem ook hier beneden in het Pakhuis de Zwijgen. Voor een heel groot scherm. En met hele mooie sprekers. En volle bak trouwens. Hè? Dus, ja, waren er 300, 400 mensen.
Ja. Wow.
Waren dat alleen jullie donateurs? Of,
nee, van alles en nog wat. Allemaal mensen ook die we helemaal niet verwacht hadden.
Want ik had ook het gevoel dat er meteen een aantal mensen uit de filmwereld bij waren. Van, ik dacht van, wat doe jij nou hier?
Zeker.
Producenten met name van... Goh, die heb je al meteen in de pocket.
Ja.
Nou, en het is een film geworden van 32 minuten. En er wordt heel veel in verteld en ook een traantje gelaten.
Ja.
Juliette?
Klopt. Ik denk dat het bij ons ook vooral de emotionele reis was. Van, we hebben heel lang gedacht van hoe gaan we deze film insteken. En ons eerste idee was om eigenlijk een detective te maken. Omdat we zoveel vragen hadden over dit verleden. En ook omdat we er zelf weinig over wisten in onze eigen families. Maar ook omdat je er gewoon heel weinig over leert. Op de middelbare school.
Mm-hmm.
En toen werd de insteek om de emoties van de derde generatie Indische Nederlanders te vangen. Via het maken van kunst. En ik zou mezelf ook nooit in mijn eigen film schrijven. Maar dat kwam eigenlijk omdat een derde personage, een danser, die viel uit omdat hij corona had. En toen hebben we altijd wel gezegd van, dan gaat een van ons twee erin. En het heeft me eigenlijk heel veel gebracht. Dus... Het was een lastige rol dat je een regisseur bent en personage. Maar we hebben een co-regie gedaan. Dus dat was eigenlijk heel fijn om dat zo te verdelen.
Ja, jij kon veilig naar haar kijken.
Absoluut. Ik zat veilig achter.
En de scènes erin snijden die jij erin wilde hebben. En, maar zitten er ook nog steeds dingen in voor jou, Juliette? Waarvan je zegt van, god, daar kijk ik nu anders tegenaan dan toen. Ik vond het toen nog gênant misschien om op camera...
Ja, zeker. Ik denk... de scène waarin ik een familieopstelling doe, dat was überhaupt...
Ja, je bent met een psycholoog, ben je ergens, doe je een familieopstelling op een zolder?
Op
een
zolder
ergens,
met placemats. Prachtige... En, ja, en dan... ik moest op die placemats gaan staan en dan moest ik voelen wat dat dan met mij deed. En ik was daar eigenlijk best wel sceptisch over. Maar het was een sessie van 4 uur. En op een gegeven moment merkte ik wel, dit gaat best wel diep eigenlijk.
Ja, en het ging diep. Toch? Ja. Want je hebt wat je letterlijk doet in de film. Ik kan het natuurlijk wel een klein beetje spoilen. Want er zijn nog steeds mensen die het niet gezien hebben. Ondanks dat je hem online kunt kijken op jullie website. In diezwijgen.nl. Iedereen kan hem kijken.
En NPO Start.
En op NPO Start, ja. Je doet een familieopstelling zonder je ouders erbij.
Mm-hmm.
Met iemand die jou helpt om het in die zwijgen. Of het gevoel wat je daarbij hebt te doorbreken.
Ja.
En dan, kun je uitleggen wat je doet?
Dat was met een lichaamsgericht therapeut. En eigenlijk wat we deden is dat je aan de hand van voorwerpen... je geeft die voorwerpen een plek in de ruimte. En dan ga je aan de hand daarvan een bepaalde vraag die je hebt oplossen of beantwoorden. Of dat op die manier doormaken. En ik ging dus op de plekken staan van mijn familieleden. Dus ik moest een placemat in de ruimte leggen en daar dan op gaan staan. En dat stond dan bijvoorbeeld voor mijn opa.
Uh-huh.
En dan moest ik dus kijken wat dat dan met mij deed. En het gekke was dat ik op het einde dus echt wel die emoties heel erg voelde. En dan niet per se zijn emoties, maar wel echt die afstand tot dat verleden. En ook hoe weinig ik er eigenlijk over wist. Dus dat zwijgen wat heel abstract was, dat voelde ik toen opeens. En dat zie je ook in de film gebeuren. Dus ja, dat was wel een heel bijzonder moment.
Het is een heftig emotioneel moment waar ik ook voor het eerst... en ik ken Juliette al heel lang, want we hebben 4 jaar geleden besloten... om een film hierover te maken. En ik heb er nooit die emoties bij jou gezien. En die kwamen toen in 1 klap naar binnen. En dat hebben we ook op beeld weten te vangen.
Ja, Maurgie en ik zitten hier natuurlijk als collega filmmakers. Maar voor jullie was het... Jullie zijn een stuk jonger dan
Absoluut.
Wij. hoe oud zijn jullie? En als ik vragen mag...
Ja, natuurlijk.
Hoe oud waren jullie opa's, oma's toen ze... Hebben jullie nog met hun gepraat?
Nee,
of praat jullie eigenlijk alleen maar met je ouders over hen?
Nee, ik ben 29 jaar oud en ik heb wel met mijn grootvader erover gesproken. Ik ben ook terug naar Indonesië gegaan met mijn opa, want dat was zijn laatste wens. Dus toen dacht ik dat we naar Bandung zouden gaan en soort dat alle geschiedenissen omhoog zouden komen. Maar hij wilde naar Bali, naar een resort. En hij ging daar aan het zwembad zitten met zijn milkshakes. En hij kwam nooit de muren van het resort uit.
Dat vind ik nou saillant.
Nou, saillant?
Dat is opmerkelijk.
Ja, absoluut. Maar dat is dat hele zwijgen. Dus ergens is die urgentie wel om ons iets over te dragen. Maar hij kan er niet echt bij.
Het is te
bij.
Pijnlijk.
Exact.
Het is te
exact.
Heb jij daar een verklaring voor?
Nee, maar het gaat... Ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Of ik heb dit ook niet meegemaakt. Ik heb weer andere dingen meegemaakt. Maar trauma's gaan zich vastzitten in een lichaam. Dus ik heb een film gemaakt over mensen die kinderen waren... in de Tweede Wereldoorlog en 60 jaar later. Waaronder een Indonesië die in de Bercy-tijd ook is geweest. En daar heb ik ook een therapie gevolgd van hem. En 40 jaar later gaat hij daarover praten. Daar heeft hij 40 jaar over gedaan, omdat... Nou nee, langer nog. Dit was de therapieën die ik filmde waren de eerste. En als je, hoe heet het ook weer, dat boek Pap eindigt het op. Gaat er helemaal over de...
Pap, PAP.
Nee, en het is een heel, heel erg goed boek over die tijd. En waarom mensen niet praten. Maar dat is, ja, wie ben ik om daar überhaupt iets van te vinden. Maar als ik er iets over zou mogen opmerken, wat ik al nogal een ding vind. Maar dan is het dat als er zulke... ernstige dingen zijn gebeurd, dat je gaat zwijgen. Dat zie je heel veel na oorlog, tenminste de patronen, omdat het te pijnlijk is. En ik denk dat het heel goed bedoeld is. Hè. Er is nu veel over transgenerationeel trauma. Dat, hè, de film
Kleinkinderen...
Kleinkinderen van de Oost begint met een experiment. Dat het wordt gezegd gehad, maar Daan zei later... bij de première, het was een muis.
Eigenlijk muis.
die een bepaald stofje steeds kreeg, toegediend. En de kinderen en de baby, dus de kindjes die... of kindjes, dat kan ik niet zeggen, de muisjes die baarden. En daarna, als die geur roken, raakten ze ook in paniek. Dus,
ja, want ze krijgen elektroshocks.
Ze krijgen dan een geurtje en dan vervolgens een elektroshock. Dus dat betekent dat... dingen worden doorgegeven. En ik denk dat... maar dat het is maar een hele voorzichtige veronderstelling... dat jouw grootouders jullie daar niet mee wilden opzalen. Maar door er niet
daar
over
komen
te spreken...
Daar komen we zo meteen op. Je legt het bruggetje al weer perfect.
Ja. Okay.
En we gaan zo direct een klein stukje van jullie generiek... de openingstune horen.
Ja, en je luistert natuurlijk nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. En Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 s'avonds te beluisteren op 106.8 FM Ether en via internet op salto.nl. En deze zondagavond is jullie host, filmmaker Alexander Maust. En aan tafel zitten collega-filmmakers Margie de Koning, Sven Peetoom en Juliette Dominicus.
Thank you.
We hebben het er net over dat dit stukje muziek is gemaakt door...
Francesca Vincenti. En ja. Dat is ook een Indische componist. Zweeds-Indisch. En ja, het was heel mooi om die muziek met haar te maken, omdat zij die gedeelde achtergrond ook heeft. Dus zij wist ook heel erg waar dat zwijgen over ging. En ze heeft ook instrumenten gebruikt uit Indonesië die ze op een tocht die ze gemaakt had daar naartoe weer heeft herontdekt. Terwijl ze weer die brug probeerde te slaan naar haar roots daar.
Mm-hmm. Mooi hoor.
We hadden het er net over dat het lijkt als druppels op een wateroppervlak die uitdijen en vervolgens een rimpeling doorgeven aan een nieuwe generatie, als je dat zou willen.
Ja, mooi.
Dus jullie film is eigenlijk een filmisch onderzoek gebleken. Als ik zo vrij mag zijn. Mm-hmm. Ik had een kunstfilm verwacht. 2 jaar geleden. En jullie zijn nu de boer op eigenlijk. Hè? Jullie gaan in de landen, gaan jullie mensen bij elkaar brengen om het erover te hebben. Ja. Feitelijk een beetje hetzelfde.
Absoluut.
Of laten we zeggen, in elkaars verlengde.
Ja.
Van wat Movies That Matter voor elkaar heeft gekregen. Door het filmische aspect als een educatief element in te zetten.
En ja, dan ook discussie.
Over te
hebben.
En discussie op te roepen.
Ja, het is niet alleen educatief. Ja. Zeker ook educatief, maar het is natuurlijk ook om het gesprek.
En voor ons was het ook altijd het uitgangspunt. Dat we maakten deze film en we dachten toen, wat gaan we deze film doen? En we wilden natuurlijk ook wel inzenden voor festivals. Maar het belangrijkste vonden wij dat de film bij de Indische mensen terecht kwam. Ook de Indische mensen die niet altijd naar filmhuizen of naar filmfestivals en dergelijke gingen. En dat wij die film naar hun toe konden brengen. En dat hebben we vanaf het begin af aan, was dat onze missie. En daarvoor hebben we talloze spreekhuizen, bibliotheken, musea aangeschreven. En omdat het thema zo erg leeft, werden we ook met open armen ontvangen. En zodra we de film naar buiten stuurden, toen bleef dat maar komen. En zelfs dit jaar nog, we zijn nu al bijna een jaar al op tour. En we blijven aanvragen krijgen ook voor 2023 om de film nog...
Er is steeds meer aandacht ook voor het onderwerp, dat merken wij ook.
En het belangrijkste is dus dat we dan niet alleen die film vertonen, maar dat we dan de film vertonen, daarna met ons publiek in gesprek gaan en daarna ook workshops hebben en andere vormen om vervolgens de mensen ook te laten spreken over alles wat verzwegen is. En dat het dus niet alleen maar is, film is heel vaak alleen maar zenden. Dus het publiek zit op de stoel en het komt aan. En je wordt geraakt, maar vervolgens loop je naar de bar toe, drink je een biertje, ga je naar de volgende film toe en ben je af en toe die eerste alweer vergeten. Soms niet, maar vaak ook
bij
wel.
Bij Movies Met kan dat niet, want 90% van de films hebben altijd een panel of een nagesprek. Okay. Hè, altijd.
Ja.
Je moet echt een keer komen. Hoor.
Nee, ik ben een keer geweest. Ik vind het een fantastische filmfestival.
Jullie moeten wel een beetje reclame voor elkaar maken.
Ja, nee, absoluut. Maar ik heb het ook niet specifiek over dit festival. Maar als ik naar de bioscoop ga, dus tuurlijk. Mee koepen.
Ja, nee,
maar wij wilden dus daarom het gesprek faciliteren daarna. En dat is gebeurd. En als je het over tranen hebt, als je het hebt over mensen die naar ons toe komen, die zeggen, ik heb het hier nooit over gehad. Grootouders met hun kleinkinderen en hun kinderen die aan tafeltjes samen voor het eerst spreken over wat er in dat traumatische verleden is gebeurd.
Hey, maar is het dan plotseling een veilige setting waar we kunnen erop doorgaan? Waarom het dan plotseling wel die rimpeling in het water wel op een gegeven moment de kade raakt en dat het geluid daarvan hoorbaar is? Hoe werkt het dan? Wat hebben jullie ontdekt?
Ik denk dat een van de grootste dingen die we hebben ontdekt is dat de derde generatie, wij zijn zelf derde generatie, dat er genoeg emotionele afstand is om op zoek te gaan naar dit verleden. En dat wij misschien vragen durven en kunnen stellen die onze ouders niet konden stellen, omdat het gewoon te dichtbij stond.
Ja, en ook te direct met die trauma's opgevoed. Ja. En dan is het heel erg moeilijk om uit dat patroon te stappen. En er zit natuurlijk ook groot respect voor. Als zij niet willen praten, dan willen wie zijn we? Als kinderen ga je daar gewoon in mee. En klein, precies wat je zegt, denk ik echt. Dat zie je natuurlijk ook bij Younous en Daan ook.
Ja.
Gaat het uiteindelijk ook over.
Er zijn best wel veel raakvlakken ook qua thematiek met die film inderdaad.
Maar er moet ook een luisterend oor zijn. En dat is natuurlijk het hele schrijnende van de Indische en ook de Molukse geschiedenis. Dat die mensen hier zijn gekomen en werden hier niet met open armen ontvangen.
Nee.
Mm-hmm. En er waren geen oren naar hun verhalen. En wat we juist proberen te doen is het luisterend oor te bieden. Te zeggen, dit is ons verhaal. Dit is het verhaal van de kunstenaars in de film. En wat is jullie verhaal? Vertel het. We staan er open voor. We zijn allemaal Indische mensen of mensen die er affiniteit mee hebben. Dit is een veilige ruimte. Ga je gang.
Ja, maar waarom is dat dan niet gebeurd bij al die passamalms die al 1000 jaar worden gehouden?
Ja, misschien ook een beetje dat tempo doulu. Dat, het was allemaal mooi, het was allemaal leuk, het was allemaal fijn. Dan is het veilig. En dan hoeven de mensen niet naar binnen toe te treden. Dan hoeven ze niet naar...
Nee, over die pijn niet te praten.
Exact. Dat deed mijn opa ook niet.
Ja. Het werd eigenlijk goed gemaakt in mijn geval. Dus mijn achterban met lekker eten.
Exact.
En net doen alsof er niks aan de hand is. En verder de kranten ook niet bespreken of zo. En misschien van Code and the Bee. Nou, daar hield het dan wel mee op. Maar ja, als je een persoonlijke vraag had, dan moest je dat elders gaan doen. Nou, ja. Ergens zijn jullie alle drie, en ik dus ook, in dat gat gesprongen als filmmakers. Hè? Film is een medium waar we dat mee kunnen doen. We kunnen geluid gebruiken, muziek gebruiken, we kunnen emoties laten zien. Ja, maar goed, je was het wel en je bent nooit af filmmaker. Nee. Dat gaat je gewoon niet lukken.
Nee.
En dat is ook, ja, je wordt toch niet zomaar in één keer dichteres of zo? Of,
nee.
Muzikant.
Nee, dat klopt helemaal. Dat
is toch een vocation, hoe zeg je vocation?
Een roeping.
Een roeping voor het leven. Mm-hmm. Hey, maar we hebben ook een stukje van mij en haar oud-oom. Dus zeg maar de boer van haar vader.
Ja.
Dat heeft mij wel persoonlijk geraakt, het stukje. Mm-hmm. Zouden we dat even kunnen horen? En dat het publiek het ook kan horen wat zij te vertellen hebben. Mij en haar oud-oom Wil. En wat is de setting? Waar hebben ze het over? Waar is het?
Het is bij oom Wil thuis en May die gaat er naartoe en eigenlijk voor het eerst stelt hij vragen over dat verleden aan hem.
Ja, en haar vader leeft niet meer?
Eigen opa leeft niet meer.
Oh, sorry. Ja. Ja, natuurlijk.
Ik ben geen voorstander van om een geschiedenis wat niet leuk is, om dat uit te dragen. Je gaat namelijk dus een kind, ga je dan belasten met iets wat de kind toch eigenlijk niks aan kan doen. Dus het is eigenlijk onnodig om een kind dus ongelukkig te maken.
Ja, ik werd er ook heel verdrietig van om erover te lezen wat u heeft meegemaakt. Mijn opa had er dan voor gekozen om er niks over te zeggen, om ons dat verdriet te besparen. Maar het is wel goed dat ik het nu weet.
En dat is dus een stuk geschiedenis die je niet weg kan vagen. En waar jij dan mee bezig bent, dat is dus niet oprakelen, maar eigenlijk dus zichtbaar maken. En dat zichtbaar maken is anders dan oprakelen.
Ja.
En dat vind ik belangrijk.
Ja.
Zichtbaar maken is iets anders dan oprakelen. Ik zie alleen maar gezichten die heel hard ja knikken om me heen nu.
Ja.
Wat kunnen jullie erover zeggen?
Ik denk dat dit heel tekenend is voor de aanpak van onze film. En ik denk ook een beetje van onze generatie. Dat we willen niet denken in daderslachtofferschap. We willen gewoon begrijpen wat er is gebeurd. En het is heel lang niet zichtbaar geweest. Dus vandaar dat ook nu steeds meer jongeren die zoektocht aangaan. En wat Oom Wil heel mooi zegt, is dus dat wij dat zichtbaar aan het maken zijn. Door die vragen te stellen. En door deze films te maken en onderzoek te doen. En, ja, je ziet eigenlijk dat ze hier ook nader tot elkaar komen. Wat eigenlijk een supermooi moment in de film ook is.
Ja, het is een prachtig moment.
Maar het is ook tegenstrijdig wat hij doet. En dat vind ik heel erg kenmerkend voor die Indische geschiedenis. Is dat hij aan de ene kant zegt van, ik wil het niet doorgeven en ik wil het niet laten zien. En je moet zo'n pijnlijke geschiedenis niet doorgeven. Aan de andere kant zit er zijn achternicht voor zich die pijn daadwerkelijk met zich meedraagt. En ondertussen heeft hij wel een manuscript geschreven waarin hij al zijn ervaringen heeft opgeschreven.
Oh ja?
Dus dat is heel dubbel.
Dus hij heeft
zelf
ook een vorm gevonden om dat mededeelzaam te maken.
Aan de ene kant zijn principes. Dit mag je niet doorgeven. Dit geef je niet door. Hij zingt ook.
Wat moeten jullie
doen? Het moet maar gewoon goed gaan in het leven. We geven dit soort dingen niet door. Maar ondertussen moet hij het toch kwijt. Draagt hij het toch met zich mee. En moet hij het zelfs op papier zetten. En geeft hij het zo door aan zijn achternicht. Die dat fijn vindt, die dat pijnlijk vindt, maar die daar ook heling in vindt. Want eindelijk begrijpt ze een bepaalde pijn in zichzelf die
herkent
ze
ook
daarvoor niet heeft begrepen.
Dat is natuurlijk het als ik het zo zou mogen formuleren, het liefdevolle misverstand. Dat mensen die in hun vroegere leven hele, zoals dit, ontzettende heftige traumatische ervaringen hebben meegemaakt. En denken dan, laten we het er niet over hebben, want ik ga jou daar niet mee lastigvallen. Dat heb ik heel veel gehoord, ook als filmmaker nog. En in de films die ik nu uitkies of soms nog begeleid. Maar het is natuurlijk, als ik dat niet van jou weet, dan snap ik niet waarom je bepaalde gedragingen hebt. En wordt het allemaal veel diffuser om te begrijpen, ook wie ik zelf ben. En dat is zoals ik het maar wil noemen, een liefdevol misverstand om te denken, we laten het er niet over hebben, want dat is prettiger. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet zo prettig.
En het werkt ook door. Dus het
ja, dat bedoel ik, de doorwerking in de andere generaties.
Ja, je zou zelfs een linkje, een bruggetje kunnen slaan naar het uit de kast komen van jongeren nu. Dat, die movement heb je natuurlijk ook gewoon keihard.
Ja.
Black Lives Matter is natuurlijk
heel belangrijk
in het leven
geweest,
gekomen.
Denk ik.
En al deze aspecten spelen elkaar in de hand. Om het erover te gaan hebben. En dan heb je dus fora nodig, platforms nodig, om het op een veilige manier te kunnen bespreken. Wat jullie dus allemaal doen, wat wij allemaal doen. Heel grappig.
Oké. Okay. Nou, dat is heel belangrijk. Anders kan het natuurlijk ook niet. Dit kan je niet veilig doen.
De film staat gewoon niet op zich. Je kunt niet naar de film gaan en dan achteraf zeggen, goh, ik geef hem een 7,5 en ik ga naar de volgende
film. Ik ga naar de volgende film. Ja. Nee, dat doe je met de blockbusters.
Ik denk dat we allemaal dat toch ergens... Ja, wat denk jij ervan? Wat gaat jouw volgende project zijn? Ga je weer iets persoonlijks doen? Of
ja, ik ga niet meer in de film.
Je gaat niet meer in de film.
Nee.
Maar, heb je dus een manier gevonden om wat meer over jezelf te vertellen op een andere manier zonder dat je in beeld moet?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, we zijn nu voor onze volgende film. Willen we een lange documentaire maken met als werktitel Tussen Wal en Schip. Waarin we eigenlijk met grootouders en kleinkinderen terug willen gaan naar de kade in Rotterdam, waar ze voor het eerst voet aan wal zetten om terug te reflecteren op wat betekent.
Dit gaat echt over roots, hè? Dit gaat eigenlijk over dingen.
Jullie gaan zelf... hierop door. Ja. Wat ga je dan... wat wordt nu het vernieuwende? Want op een manier hebben jullie dat hier gedaan, een andere setting. Mm-hmm. Maar waar ga je in je hoofd naar op zoek?
Ik denk dat we het heel belangrijk vinden dat we de vragen die we nu nog kunnen stellen aan de eerste generatie, dat die nu gesteld worden.
En dat zijn andere dan die in de vorige film hebt gesteld.
De vorige film ging heel erg over het zwijgen en deze film zal veel meer gaan over het spreken.
Ja, even voor de duidelijkheid. De eerste generatie hebben jullie het dus over de mensen die hier naartoe zijn gekomen. Laten we zeggen vanaf 1948, 1949 tot 1965 ongeveer.
Ja, ongeveer
dat even om het kader aan te geven.
Ja.
En,
allemaal mensen die nu 80, 90, soms 100 zijn.
Precies. Ja, en jullie ouders, van jullie... Jullie filmmakers, die leven nog wel.
Ja.
En jullie besluiten dan om in de voetsporen te treden van jullie voorouders.
In de voetsporen niet zozeer. Het is meer dat we die verhalen die ik nooit aan mijn overleden grootvader heb kunnen stellen, die willen we aan die paar mensen die nog in de Nederlands-Indië hebben gewoond, stellen voordat het te laat is. En dat is binnenkort te laat. Dus.
Ja.
Mag ik een andere vraag stellen? Want jullie, als ik jullie hoor praten, spreken jullie heel erg over het aan hen allemaal laten zien. En wat natuurlijk bij kleinkinderen van de Oost heb ik ervaren als uniek. Mm-hmm. Dat je Yunus, zeg maar jullie achtergrond, en Daan komt uit een adellijk geslacht.
Ja.
Zijn voorouders hebben meegedaan in heel... In de VOC. Zijn jullie er ook bezig? Want ik denk wat ook heel erg belangrijk is. Ik bedoel het niet onaardig. Maar vanuit je eigen bubbel en je veiligheid.
Ja.
Ik denk waarom ik bijvoorbeeld deze film echt heel fel was. Om hem als openingsfilm te krijgen. Was omdat ik vond dat ik... Dat is heel onaardig. En nou, ik weet niet of ze luisteren of niet. Maar ik had het idee die Nederlanders. En die comfortabele Nederlanders. Moeten eens een keer... heel oncomfortabel op hun stoel zitten en hiermee geconfronteerd worden. Dat dit een deel is van ook onze geschiedenis. En het is heel makkelijk.
Ja.
Ja, dat is jullie verhaal. Maar wat heb ik er nou precies mee? Ja, ik weet dat dat gebeurt. Vond ook heel erg allemaal. En dan gaan we weer door. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig of jullie daar ook over nadenken. Want in alle veiligheid, hè, en aan families laten zien, absoluut. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om deze soort films of deze thematieken ook breder te laten zien, juist buiten die gemeenschap, om begrip te gaan kweken.
Zeker.
Absoluut, absoluut. En dat soort thema's gaan we zeker niet in de weg, ook niet in de film. Maar je moet niet vergeten, kijk, ik ben Nederlands-Indië. Mijn opa, Nederlands-Indië is mijn opa, die had een bruine huidskleur, maar zijn naam was Frederik Petoom. En als wij die lijn doortrekken van die man, dan komen we op een gegeven moment bij een man die heette Willem Gerardus Petoom. En in de jaren 1800... kwam hij uit Amsterdam als een koloniaal naar de Bandeneilanden.
Ja.
En daar ging hij koloniseren. Dus mijn overgrootopa, dat is ook zo'n man, net zoals Vandaan Sitters, die ook een koloniaal was. Ja. Dus in die zin zit dat in ons Indische bloed. Zowel de dader als de slachtoffer, als alles wat daartussenin zit. En we gaan allebei die kanten bevragen. Het wordt niet een comfortabele
Nee, misschien druk mezelf niet helemaal goed uit. Ik denk dat jullie...
Jawel, het is heel duidelijk wat je wil zeggen.
Je film moet ook is ook belangrijk dat die wordt gezien. Dat is zeker zo. In mijn familie zat die kant eerlijk gezegd ook. Dat je dat nog breder de discussie aangaat. Hè? Black Lives Matter was in het begin ook heel erg binnen de gemeenschap. Maar die heeft toch wel heel, heel veel wakker geschud. Waarvan heel veel Nederlanders. Ja, maar ik ben niet racistisch. Ik ben niet. Nou, heb ik allemaal niet. Maar vervolgens zit er natuurlijk institutioneel racisme in. Als je dat niet blootlegt voor die grote gemeenschap. Dan gaat het dus niet veranderen. Omdat wij. Kijk naar mij, in een buitengewoon comfortabele positie daarin zitten. En dat moet wel worden doorbroken, heel hard worden doorbroken. En daarvoor zijn dit soort films natuurlijk ook belangrijk. Maar goed, dat was ik even kwijt.
Ja. Dat was een hele mooie quote. En we gaan nu even luisteren naar Amara. Oh. Die had, de meeste van jullie kennen haar stem van 5 mei, de bevrijdingsdag op de Dam. Toen heb ik haar voor het eerst gehoord en gezien.
De dodenherdenking.
Sorry, de dodenherdenking op 4 mei. Maar ik refereerde inderdaad aan 5 mei, binnenkort weer komt. Mm. 2 jaar geleden heb ik haar voor het eerst gezien. Toen was ze live op de televisie. En nu hoor je haar stem. Een stukje, een snippet uit Indisch Zwijgen.
Dit is een foto van mijn oma en mij. Ik weet nog dat we dan samen op de bank zaten. En dan begon ze altijd te zingen. Zo van, ik hou... van jou, alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. En ja, dat soort warme momenten zijn me altijd bijgebleven. En wat ik ook wel mooi vond aan deze foto is dat ik opeens zag wat een gelijkenis er is tussen ons. In de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. En op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken. Of dat nou is uit een te grote pijn of uit schaamte of uit het bagatelliseren van die pijn. Ze voelden gewoon niet de ruimte en dat is zo blijven hangen eigenlijk. Dus wanneer je nu je ouders of je grootouders vraagt naar wat daar in het verleden is gebeurd, dan is... de algemene reactie, geen reactie, zwijgen. Of iets heel cryptisch en een bericht van... ga er maar niet te veel aan zitten. Laat het verleden in het verleden.
Ja, laat het verleden in het verleden. Ze zegt ook ergens, als ik geen kennis heb over het verleden... kan ik ook niet verwerken. Was zij dat die dat in die film, jullie film, heeft gezegd? Als ik geen kennis heb over het verleden, kan ik ook niets verwerken.
Ja, natuurlijk.
Jullie knikken allemaal.
Ja, ja, als je verleden niet kent, kan je het heden niet begrijpen. Dat is een beetje.
Ik wist ook zelf heel lang heel veel te weinig over dit verleden. En ik koppelde mijn eigen identiteit niet per se. Ik associeerde me niet met het Indisch zijn, omdat ik niet begreep wat dat was.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat zodra je meer weet, je het ook, je die vragen durft te stellen.
Je wordt er rijker van misschien?
Ja. Ja.
Hoe wil jij het? Hoe heb jij het ervaren, Sven?
Ja, het is natuurlijk, je wordt er rijker van, maar ook wel bozer, denk ik. Want je komt opeens erachter wat de Nederlandse staat en de overheid die al die jaren heeft gedaan. En ik bedoel dat het allemaal weggestopt is en dat die mensen niet met open armen zijn ontvangen. Dat heeft natuurlijk ook allemaal een reden. En ja, je komt erachter met wat voor misdaden ze zijn weggekomen. En hoe dat de Indonesiërs vandaag de dag heeft beschadigd nog steeds in economisch zin, maar ook hoe dat mijn grootvader heeft beschadigd en al die mensen die er aankwamen en wiens diploma's gewoon maar werden weggegooid en die in pensioens werden gezet en 60% van de salaris weg mochten zetten. Dus
mm-hmm.
Er komt ook woede op het moment als je dat opgraaft. Mm-hmm. Er zijn heel veel lijken zit in die kast en dat zijn niet alleen maar doden uit die oorlogen, maar ook allerlei misstanden die er zijn gepleegd in die tijd.
Die autoom van Wil, dus de autoom van mij, waar die we in het vorige stukje hebben gehoord, die maakt ook, die refereert ook aan. Dus zij stelt hem de vraag: Wil, oom Wil, voel je nu niet meer welkom?
Ja.
Je voelde je toen niet welkom, ben je nog steeds niet welkom? Hij zegt dan van, nou, ik ben volledig geïntegreerd en zus en zo. En dat heb ik wel achter me gelaten. Ja. En hij zegt, maar misschien komt het ook door de vluchtelingen die we nu hebben.
Die zijn plek
die
hebben
onze
ingenomen.
Plek hebben ingenomen.
Ja.
En ik heb ook eigenlijk altijd gevonden dat veel van de mensen die toen zijn gekomen, merendeel eigenlijk een vluchteling was in zijn eigen land. Ondanks dat we dat land natuurlijk zijn verloren. We zijn Indonesië verloren, zeg maar. Het is niet meer van ons, kun je dat zo zeggen?
Ja, absoluut.
En dan ben je toch eigenlijk de facto een vluchteling.
Ja.
Ja.
En daar hebben we het nu natuurlijk wel heel veel over. Movies dat met besteedt ook heel veel aandacht aan.
Zeker.
Geeft daar ook veel educatieve aandacht aan. Ik heb even op jullie website gekeken. Ik moet wat vaker langskomen, denk ik. Want jullie hebben zoveel dat het niet meer bij te houden is. Het is bijna onwerkelijk. Maar hoeveel dat jullie...
Dit jaar ben ik mijn speech begonnen dat het heel stil was in mijn hoofd van wat ik allemaal had gezien. En dat... Je zou hoopte dat Movies That Matter eigenlijk totaal overbodig zou zijn. Maar het is wel belangrijker dan ooit wat er nu op mensenrechtengebied
gebeurt. Ja, je kunt dus gewoon naar de website gaan, Movies That Matter. En dan kun je jezelf eigenlijk gaan onderwijzen als ik het en jullie boeken. En de drempel is heel laag.
Ja.
Dus het is niet ingewikkeld. Jullie doen eigenlijk ook hetzelfde, Sven en Juliet. Hebben jullie het afgekeken van Movies That Matter? Of was het gewoon iets waarvan je dacht van... nou, we gaan eens even wat helemaal anders doen met die kunst. Nou, in plaats van in je eigen wereldje. Want zo begint jullie film. Hè? Jullie zitten allemaal in je eigen wereldje te borrelen. Op een 8 mm en wat dia's. En dan mij maakt muziek en de ander doet spoken word. Nou, jij bent natuurlijk de filmmaker. Dus dat allemaal bij elkaar is dan een soort van... hutspot, ratatouille van creativiteit. Maar dan moet het ergens naartoe.
Ja, als je impact wil maken, dan moet je de wereld in. En dan, we vertellen dit verhaal alleen maar omdat er andere mensen zijn die dit verhaal ook hebben. We willen dit zwijgen doorbreken, niet alleen voor onszelf, maar zodat het een golf veroorzaakt. En bij andere mensen die het zwijgen ook doorbreken. En net zoals Yunus en zoals vele anderen die andere films willen maken. We merken gewoon ook al dat bij die vertoningen, dat daarna mensen zeggen, ik ben geïnspireerd om er ook iets mee te doen of om er ook in te graven. En dat zijn niet alleen Indische mensen. Dat zijn ook bijvoorbeeld Surinaamse mensen die naar ons toe komen en die zeggen, ik herken alles uit die film. Dit is mijn geschiedenis. Nou, dat is
die worden bijna boos op jou dat je iets gemaakt hebt wat ze eigenlijk zelf hadden moeten maken.
Nou, boos niet, maar wel dat ze zeggen van dat is de volgende stap weer. En dat is weer een ander verhaal. Want al die koloniale verhalen zijn heel anders. En ik denk dat het Indische verhaal ook echt wel uniek is. Maar het heeft ook heel veel raakvlakken met andere koloniën.
Ja, ik zit even te denken aan de Harkies. Mensen uit voormalige Algerije of Tunesië, Marokko, die hoek, die destijds bij het Franse imperium hoorden en die ook niet bepaald gasvrij zijn ontvangen. En dat is dan nog redelijk dichtbij. Dan heb je het over Noord-Afrika. Maar als we toch gewoon eventjes goed bekijken, Indonesië is gewoon aan de andere kant van de wereld. Kun jij je voorstellen dat jij of Magia aan de andere kant, dat wij nu het in één keer in Patagonië zouden moeten gaan doen of zo? Dat we daar ons leven zouden moeten opbouwen? Want zover is dat dus. Geven we ons rekenschap van de enorme afstand en culturele afstand en die tijd die mensen hebben moeten afleggen om aan de bak te komen?
Ja, een totaal onvoorspelbaar, ander klimaat, ander alles. En dan niet ontvangen worden zoals je zou moeten worden ontvangen. Dus ja, nee, is niet. Nee, ik kan me niet voorstellen. Ik zou het ook arrogant vinden. Ze zeggen, ja, dat begrijp ik wel.
Ja.
Nee, dat moet verschrikkelijk zijn.
Ja. Al is er een verschil met de Indische gemeenschap, die natuurlijk wel al de Nederlandse taal beheerste, die wel al een Nederlandse educatie heeft genoten. Dus in die zin is daar, dus daarom is het Indische verhaal is wel uniek. Het is in die zin dat het wel, dat ze wel naar een land gingen die ze ergens wel kende voor hun gevoel, waar ze de taal dus ook van spraken.
Ik denk dat ze er een idee van hadden. Dat de meeste mensen hadden er een idee van. Ja. Behalve de bijvoorbeeld mijn vader, die kwam gewoon uit Nederland en die moest vechten. En die heeft dat kort maar en heel hevig gedaan. Maar is getraumatiseerd teruggekomen, denk ik toch. En jij leeft toch al heel lang niet meer, dus ik kan het nu al zeggen. En ik vind het ook helemaal niet erg om dat te vertellen. Want het weten wat hij daar heeft gedaan, of wat mijn moeder en want mijn moeder was van Java, woonde in Jakarta, is gewoon heel wezenlijk om verder te kunnen met jezelf.
Ja.
Hoe ervaren jullie dat? Ja, want jij hebt een film gemaakt, groepsopstelling gedaan, familieopstelling. En nu?
En nu? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik nu beter begrijp waar dat zwijgen in mijn eigen familie vandaan kwam. Het conflictvermijdende, maar ook het feit dat ik er zo weinig vanaf wist. Dat kwam namelijk omdat mijn grootouders zwegen, omdat ze gewoon getraumatiseerd waren eigenlijk. En ik begrijp dus nu die familiepatronen beter, maar ik ben er ook steeds meer achter gekomen dat dat iets veel groters is. Dus wat eigenlijk begon met, wij hebben elkaar ook ontmoet omdat we dezelfde film wilden maken en eigenlijk hetzelfde verhaal hadden. En toen gingen we weer mensen spreken, toen kwamen we erachter van, dit is zoveel groter.
Dus hoe vonden jullie ouders hebben natuurlijk de film gezien. Hoe vonden zij het? Tweede generatie.
Ja, mijn vader die zag hem bij de première voor het eerst. En die zit ook in de film met een telefoongesprek. En hij
je belt hem op.
Ik bel hem op.
En dan bewust neem je het gesprek op, zet hem op speaker.
Ja.
En dat is wil je dat beschrijven?
Ja, dat is eigenlijk na de familieopstelling confronteer ik hem dan met al mijn ervaringen en ook mijn vragen die ik eigenlijk nooit durfde te stellen. Dus door de film kon ik dat doen. Dus dat was heel waardevol.
Het was een tool.
Maar wat ik bij hem altijd heb gemerkt is dat hij gewoon zich niet verbonden daarmee voelde. Dus als ik hem vroeg van wat deed opa daar, dan wist hij dat niet. Of dan zei hij dat moet je even opzoeken. Dus dat was voor mij de hele aanleiding om die film te maken. Dat hij het gewoon zo had weggestopt of niet wist omdat zijn ouders daar niet over spraken. Dus wat ik eigenlijk merkte is dat hij in dat gesprek niet zei van ik voel me er nu wel verbonden mee. Maar hij begreep wel heel erg waarom ik er naar op zoek ging.
Dat is toch raar.
Ja.
Dat je het van je eigen kind wel begrijpt en van jezelf nog niet hebt uitgesproken.
En dat je de maar misschien is het heel begrijpelijk, dat jij daar als mens natuurlijk nogal wat mee te maken hebt. Als je door mensen bent opgevoed die zo getraumatiseerd zijn geraakt.
Ja, die link denk ik dat hij niet direct legt. Nee.
Ik weet niet of het gek is, want ik denk dat zwijgen bij de eerste generatie vanuit een pijn ontstond. En vanuit het door willen gaan en het niet je kinderen willen opzadelen met die pijn. Waardoor die tweede generatie heel onwetend was. Dus ik denk niet per se dat hij...
Dat weet ik niet zo zeker.
Nou, ik denk niet dat hij heel veel verhalen daarover heeft meegekregen.
Nee, heeft het niet meegekregen, maar ik kan niet iets over je vader verder zeggen, maar wat een...
Ik denk dat ze donders goed wisten wat er te verzwegen was, maar dat ze uit schaamte er niet over wilden praten om in de
en
klas...
Beschermen. Op het,
en beschermen, hun ouders beschermen, elkaar beschermen, broers en zussen elkaar beschermen.
Ja.
En dan niet gewoon de vuile was niet buiten hangen.
Ja. Nou, ik denk, maar dat zwijgen, dat wordt wel maar het is
doorgegeven
toch...
ook van generatie op generatie. Het is ook een cultuur van, we hebben het er niet over, we zwijgen over taboes. We weten allemaal dat er een olifant in de kamer staat, maar we gaan het er allemaal niet over hebben en we lachen het weg. En waarom ik deze film ook belangrijk vind, of dat er dit soort films worden gemaakt, is zodat ik het in ieder geval mijn kinderen niet door ga geven. En in die zin is het wel persoonlijk. Als mijn kind, ik heb nog geen kinderen, maar als mijn kind mij gaat vragen, papa, waarom heb ik een bruin huidskleurtje? Dat ik hem kan vertellen, nou luister, mijn grootvader die is ooit van Nederlands-Indië gekomen. En onze bed overgroot opa, die was een kolonisator. En dat verhaal kan dan verteld
worden. The elephant is in the room. We gaan naar vrolijke muziek luisteren. Kort. Cesaria.
Onde é brinca nosso altar, onde é brinca mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, da brinca na meitriola, na silêncio de madrugada, do rimar das quebra na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, onde é brinca nosso altar, onde é brinca mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, da brinca na meitriola, no silêncio de madrugada, do rimar das quebra na areia. Nida marginal e que tá na moda, na avenida marginal e que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Nida marginal e que tá na moda, na avenida marginal e que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada. Menes calor de madrugada, menes calor no ta pasasa. Na avenida marginal, no lua de madrugada. Está brinca nosso altar, hoje está brinca mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está brinca na meitriola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal,
ainda rimar. helaas. We zijn alweer aan het einde van deze hele mooie uitzending, vond ik. Een uur is te kort, volgende keer doen we anderhalf uur. Mag je de winnaar van jouw festival...
Publiekswinnaar.
Publiekswinnaar. Aurora Sunrise, in een korte zin.
De Armeense geschiedenis waar je zelden film van kan zien... omdat het een land is wat, waar heel moeilijk een film is te maken over deze geschiedenis... Een Armeense filmmaakster is daar ingedoken vanuit vrouwelijk perspectief. En ik denk dat die film, als je het hebt over gerechtigheid... en over snap uw geschiedenis, omdat je dan het heden snapt en wie je bent... is daar een extreem mooi voorbeeld van.
Ga hem zien, Aurora Sunrise. Ik ga afronden, ik wil mijn gasten bedanken. Sven, Juliette, Maagje, Lucien, Sergio, Jane en aan jouw woord. We moeten... afronden en tot de volgende keer, lieve luisteraars.
Ja, inderdaad. Ja. We gaan inderdaad echt afronden. Het gaat veel te snel allemaal. Nou, nogmaals dank, host Alexander. En natuurlijk de gasten Margje, Sven en Juliette. En wil je ook een keer een gastuitzending maken of een item voor Radio Oras? Stuur dan een mail naar radio.oras@gmail.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. En Radio Oras is volgende week zondag weer on air met een nieuwe aflevering van het programma Bunkus. Ik zeg tot Oras. Amato.
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 Ja, het is altijd kort.